Ik ben vanavond ook voorzitter. Of niet, Peter? Ben ik ook voorzitter? Alleen Wout Wouterson. Wat is er? Ja. Zullen wij heel langzaamaan beginnen? We hebben het al zo'n Drents kwartiertje kunnen nog pakken, maar zo zonder Drents kwartiertje doen. Allereerst welkom aan iedereen die hier zit. Raadsleden, steunfractie zie ik niet. Die, mensen thuis achter het beeldscherm. Ambtelijke ondersteuning, college. Ja, ik ben ook voorzitter, dus ik moet die daar nu welkom heten. Mooi dat we elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Dat we eigenlijk wat dat betreft de digitale tijdperk weer een heel klein beetje achter ons kunnen laten. Het is mooi, digitaal vergaderen. Ik ben handig geworden in Skype, in Zoom.
Ambtelijke ondersteuning, college. Ja, ik ben voorzitter, dus ik moet daar nu welkom heten.
Maar dan krijgen we dat weer.
Mooi dat we elkaar weer in de...
Ik ben dol op digitale hulpmiddelen, maar dit vind ik iets minder.
Een heel klein beetje achter ons kunnen laten. Het is mooi, digitaal vergaderen.
Ja.
Je moet je voorzetten.
Zal ik maar door gaan praten wat dat betreft? Dan gaan we lukken. Waarom overdag jaarrekening? Want daarvoor zitten we hier vanavond. Een aantal van u zullen zeggen van waarom een warme overdracht? Dat deden we vorig jaar niet. Het punt is eigenlijk dat wij hebben gezegd van, speelt op dit moment heel erg veel. En dat zal niemand verbazen, we hebben natuurlijk een coronatijdperk wat naast in het privéleven heel erg ingrijpt, natuurlijk ook voor ons als gemeente. Het een en ander betekent ook financieel. Dus het is goed om elkaar een aantal keren de komende tijd in de ogen te kijken als het gaat om financiële stukken. Waar staan we nu? Waar hopen we straks te staan en waar gaan we naartoe? En ik zal straks uitgebreid ook ingaan op de procedure rondom de voorjaarsnota en de perspectievennota. Een brief, daarover zit al bij de stukken in. Zien eens, als ik deze vinger omhoog doe, dan mag de volgende sheet. Sorry? Dat gaat goed. Dit schema, want daar zal ik mee. Laat ik al iets zeggen, de jaarrekening zoals u die gekregen hebt. Ik vind het elk jaar weer heel bewonderenswaardig hoe mensen van financiën dat voor elkaar krijgen. Juist in deze tijd, ja, het eer wie er toe komt. Want er komt verschrikkelijk veel op mensen af op dit moment, naast de reguliere werkzaamheden, natuurlijk alles van corona wat daarmee aan nex is. Toch zijn we in geslaagd om de jaarrekening binnen de tijdsbesteding die we ervoor gepland hadden af te ronden. En de voorjaarsnota en perspectieve nota zijn we op dit moment ook druk mee bezig, dus heel veel waardering ervoor. Wat niet gelukt is, moet ik ook eerlijk zeggen, is dat die wat dunner wordt. Het is 211 bladzijden. En het wordt mooi weer de komende tijd, dus lekker in de tuin met een jaarrekening erbij, maar... Het is in ieder geval weer om een fors boekwerk geworden, maar er zitten natuurlijk veel dingen in die we moeten vanuit de accountant of vanuit de provincie. Dat even als aftrap vooraf. Dit schema is denk ik heel erg bekend. Als we het hebben over het jaar 2019, begint dan eigenlijk in 2018. De begroting die in november vastgesteld wordt. De voorjaarsbrief waarbij we de eerste bijstellingen doen op die begroting. En ook integrale afweging maken van nieuw beleid. De najaarsbrief die altijd in oktober het licht ziet en dan de jaarrekening die nu dus het licht heeft gezien. Waarom dit schema? Omdat het goed is te beseffen dat we bij de voorjaarsbrief en de najaarsbrief begrotingswijzigingen doen. En dat betekent dat eigenlijk de jaarrekening, zoals we die straks gaan presenteren, ik zou bijna willen zeggen de laatste kwartaalrapportage is. De actuele begroting daarmee worden de werkelijke uitkomsten vergeleken. En die actuele begroting is gebaseerd op de najaarsbrief. Toen hebben we al het tekort genomen op het sociaal domein. Dus dat betekent dat de jaarrekening op dat punt weinig afwijkingen meer kent. Maar dat zal ik straks nog verder toelichten. De jaarrekening is uiteraard een heel financieel document, maar gaat ook in op datgene wat we met elkaar gerealiseerd hebben. Ik heb niet de neiging om volledig te willen zijn. We hebben diverse participatietrajecten gehad als het gaat om het visieontwikkelingscentrum Zuid-Laren, wat nu een concrete planvorming moet resulteren. De eerste contouren van Vries-Zuid hebben het daglicht gezien, ook na een intensief participatietraject. Project Tussenwater, ik denk dat u bent allemaal vast wel eens geweest in het Hunsendal. Prachtige samenwerking tussen gemeente, provincie, waterschap en Drents Landschap. Een heel mooi project geworden daar in het Hunsendal. De dubbele sporthal Eelde, een aantal van uw raad is meegeweest op het werkbezoek dat wij enige tijd geleden hebben gedaan. En we kunnen met elkaar denk ik concluderen dat daar iets heel moois verrezen is. En waar ook de gemeenschap in het dorp Eelde buitengewoon blij mee is. Afvalbeleid, dienstlening aan inwoners, dat gaan we steeds verder digitaal doen. Dat is uiteraard juist in deze tijd van corona is dat alleen maar nog belangrijker om het nog verder digitaal te ontwikkelen. Duurzaamheid, we hebben een aantal initiatieven ondernomen op het gebied van hernieuwbare energie, mobiliteit, circulaire economie. Ook dat moet de komende jaren verder vorm krijgen. En wat in deze mooie gemeente altijd doorgaat, en daar zijn we heel blij mee, dat is de verkoop van de kavels. En ik zal er straks nog iets meer van laten zien. Maar het mooie is dat juist ook in deze tijd de kavelverkoop en interesse in kavels onverkort doorgaat. En daar hebben we ook financieel natuurlijk de revenue van. En de besluitvorming over de glasvezel is ook gerealiseerd en zal ook dit jaar verder worden aangelegd. Het resultaat. Ik zei net al even dat de jaarrekening eigenlijk, zo even kort door de bocht geformuleerd, de laatste kwartaalrapportage is. Bij de voorjaarsbrief hebben we een bijstelling gedaan van €224.000. Dat was dan positief. En bij de najaarsbrief, en velen van u zullen misschien nog weten, hebben we een negatieve bijstelling gedaan van 3,3 miljoen. Waarom toen negatief? Omdat we, dat was het belangrijkste punt, een voorziening hebben getroffen op Prins Bernhoeventerrein, als bekend. En we hebben daarnaast toen ook het tekort genomen op het sociaal domein. En daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. Als je dus heel 2019 bekijkt, moet je eigenlijk de voorjaarsbrief, de najaarsbrief en de jaarrekening bij elkaar pakken. En als je dat bij elkaar telt, komen we uit op een mooie 2,2 miljoen in de plus. En dat geeft op zich natuurlijk reden tot zeker tevredenheid. Want dat betekent dat onze reservepositie weer wat versterkt wordt en dat zullen we heel hard nodig hebben. Volgende sheet geef ik straks aan wat het resultaat uit bestaat, maar ik zei net even, de verkoop van de kavels gaan onverkort door in deze gemeente. Met name Terborg en Groteveen hebben de afgelopen jaren weer veel belangstelling gekend. En dat betekent dat het grondbedrijf afsluit met in totaal 3,6 miljoen resultaat. Dus een belangrijk onderdeel van het resultaat is ons grondbedrijf. De zorgen, die hebben we ook. Tekort op de jeugdzorg. Ik had van tevoren niet gezegd vragen tussendoor, maar dat lijkt me prima om dat te doen.
Ja, ik hoor in een zin, ik ben erin door getriggerd, maar ik geloof dat ik hem ook weer kwijt ben. Je zegt het grondbedrijf met 3,6 miljoen, dat die heel belangrijk is voor onze gemeente. Dat is het al jaren. Ja. Maar zonder het grondbedrijf, waar tegenwoordig incidentele opbrengsten zijn zeker, of niet? Of is dat ook structureel?
Het is in formele zin is het incidentele opbrengst.
Hadden we gewoon structureel een tekort gehad?
Ja.
Oké. Okay.
En laten we het anders zeggen, u weet dat bij heel veel gemeenten op dit moment de jeugdzorg een grote zorg is, om het even zo te formuleren. Wij verkeren de gelukkige omstandigheid dat we dat nu nog kunnen dekken uit dat grondbedrijf. Dus eigenlijk een structureel tekort dekken we incidenteel. Ja. En we weten met elkaar dat dat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Dat betekent ook dat wij de komende tijd echt maatregelen zullen moeten nemen.
Getriggerd door uw opmerkingen, voorzitter of wethouder, ik weet niet hoe ik u aan moet spreken nu u daar staat. Maar het is vanzelf een ontzettend groot succes dat we zoveel kavels verkopen. Maar als je veel verkoopt, heeft dat ook een nadeel. Dan een keer hobby's.
Ja, maar een groot voetbalanalist zei, ja, voordeel heeft zijn nadeel.
Ja, maar dit is vanzelf, heb u zo...
Nee, maar dat is ook zo. En
heb je zo paraat hoe lang wij nog door kunnen gaan met zulke...
3 tot 4 jaar. En Kijk, wat we in een jaarrekening presenteren, dat is in paragraaf grondbeleid wel bekend. Hè? Daar hebben we gepresenteerd dat daar nog een behoorlijk winstpotentieel zit. Dat is mooi, dat is goed. Maar ten eerste is dat terecht wat u constateert voor de kortere termijn, 3 tot 4 jaar ongeveer nog. Dat het echt nog wat revenue genereert. Kan er wel substantieel worden. Maar, zeg één adem achteraan, wat gaat corona met ons doen? En dat vind ik heel lastig. Dat betekent dat vertrouwen in de economie weg is en dat ook uiteindelijk zijn gevolgen heeft voor de verkoop van de kavels. Ongetwijfeld. Welk effect weet ik niet. Als ik op dit moment kijk hoeveel opties er nog zijn, dan valt dat effect op dit moment mee. Maar het is wel een heel onzekere tijd waarin we zitten. Dat begrijpen we van elkaar, denk ik. Het grondbedrijf dus, ik zal straks nog iets meer over zeggen. Het tekort van de jeugdzorg, ja, dat is een dingetje. Volgende week dinsdag komen wij in het kader van de kadernota sociaal domein uitgebreid over te spreken van hoe we hier grip op gaan krijgen. 2017, na 2 jaar die we positief hadden afgesloten, hadden we al een tekort van 1,5 miljoen. En dat tekort loopt alleen maar op. Vorig jaar was het 3 miljoen en 2019 was het uiteindelijk 3,4 miljoen. Daar heb ik nog niet meegeteld, dat maakt wel weer iets positiever, dat de rijksvoeding incidenteel opgehoogd is. Maar je ziet dus dat het heel lastig is om daar grip op te krijgen.
Voor mijn beeldvorming, in mijn beleving hebben wij ook een keer gezegd dat het in 2018, 2019 budgetneutraal zou moeten zijn. Dat is niet helemaal gelukt dus.
Het is nog sterker. We hebben eigenlijk als raad nooit een ander kader gehad dan budgettaire neutraliteit. En dat is in feite het formele kader. Wat je inderdaad moet vaststellen, we zijn natuurlijk bezig op dit moment om daar grip op te krijgen. Dat is hartstikke lastig. En waarom is het lastig? Omdat de indicaties die aan de grondslag liggen, worden gegeven door huisartsen. Die worden gegeven door gecertificeerde instellingen. Maar in feite, daar wordt het bepaald, hier wordt het betaald. Ik maak het even heel zwart-wit, want het ligt iets genuanceerder, maar dat is wel een weeffout in het sociaal domein. We krijgen daar nu het grip op. We merken bijvoorbeeld dat praktijkondersteuners, dat een goed effect heeft op een aantal indicaties wat we via huisartsen krijgen. Dus dat gaat zich even nu opleveren. Het tweede waar we wel last hebben gehad is dat de aanbesteding, waar we veel verwacht van hadden, die is door juridische procedures is die veel later tot stand gekomen. Dus daar gaan we ook kijken of dat nog verder voordeel op zou kunnen leveren. Maar het is terecht wat u constateert, het is heel lastig om die grip op te krijgen. We krijgen er wel grip op, maar het heeft meer tijd nodig om die reden die ik net noem, dan we zelf met elkaar bedacht hadden.
En nog even, als ik mag. Ja. Bij de 1,5 miljoen, 3 miljoen, 3,4 miljoen, zijn dat allemaal de stijgingen exclusief achteraf compensaties van overheidswegen?
Dat heb ik eigenlijk niet meer. Het volgende plaatje laat ik zien wat het inclusief is, maar dat klopt. Het Rijk heeft een extra budget gegeven, die is voor ons ongeveer 6 ton. He, dus die volgende plaatje haal ik die eraf, dus ons echte tekort op jeugdzorg is dan 2,8 miljoen. Maar de uitgaven stijgen wel. En dat betekent dat je eigenlijk daar nog steeds onvoldoende grip op hebt om daar een dempend effect aan te realiseren.
Maar zou je kunnen zeggen wat echt de netto stijging is van alleen maar de jeugdzorg, dus zonder dat daar later allerlei correcties op plaatsvinden?
In een van de volgende plaatjes kom ik daar nog op terug. Dus als ik dat niet gedaan heb, dan herinner ik me er wel aan, denk ik.
Nou, ik wil dan vragen hoe die incidentele hoeveel dat ongeveer is?
Nee, vorig jaar was het 6 ton en daarna, ik kijk even naar Nina, volgens mij blijft het 6 ton, hè, twee jaar zeker. Hij zakt ietsje inderdaad. In totaal is het volgens mij zo'n 3 miljoen over 4 jaar voor ons. Ja. 2020, klopt. En de verwachting is wel dat het gecontinueerd wordt, maar formeel moet het dan besloten worden door het kabinet. Sinus. Ik heb daar geen plaatje meer. Peters is wild. 5,3 miljoen resultaat bij de jaarrekening. Ik ga niet alles hier noemen, want het staat uitbundig uitgelegd in de jaarrekening. Als al gezegd, het resultaat grondbedrijven, dan zal ik op de volgende sheet nog iets naartoe lichten. 3,6 miljoen. En waar dat terecht net werd geconstateerd, dat zijn dus wel incidentele opbrengsten die op een moment opdrogen. Waar we nu nog even de voordeel van hebben, dat geeft ons tijd om structurele zaken op orde te krijgen, maar dat is inderdaad, in verloop van tijd wordt het minder. Bedrijfsvoering hebben we een positief resultaat gehad dat uit een aantal delen bestaat. Het belangrijke is dat de cao-loonstijging behoorlijk meeviel. En daar hebben we gewoon voordeel van gehad. Detachering personeel. Nog een andere incidentele opbrengsten. Maar we zullen straks bij de resultaatbestemming u voorstellen om dat resultaat beschikbaar te houden voor bedrijfsvoering, want er komt heel veel op de organisatie af. En het derde wat ik wil noemen is de decembercirculaire, die een aantal meevallers kende. Dat is ook wel eens mooi wat dat betreft. Nou, en dan zitten er nog een aantal wat kleinere dingen in. Ik weet niet of iemand daar op dit moment vraag over heeft, maar al stelt een envelop dat 5,3 miljoen. En dat wordt dan wel eens in de jaarrekening uitbundig uitgelegd waar het allemaal uit bestaat. Ik weet niet of dit plaatje nog vragen zijn. Resultaatbesteding, noemen we net al eventjes. Reserve bedrijfsvoering, er komt op dit moment sowieso heel veel op organisatie af. Ook in het kader van corona, ook in het kader van sociaal domein, zijn er op dit moment gewoon heel veel, om het mooi te zeggen, uitdagingen waar we als gemeente voor staan. Er wordt in dat kader voorgesteld om het hele resultaat bedrijfsvoering, 2,5 ton hebben we afspraak met uw raad, dat het maximum is wat in de reserve bedrijfsvoering stoppen. Dus dat zit al in de jaarrekening verwerkt. Om uit de resultaatbestemming ook het restant van de resultaatbedrijfsvoering beschikbaar te houden voor die bedrijfsvoering, voor de organisatieontwikkeling. En het tweede wat uw raad gaan vragen bij de vaststelling van de jaarrekening is om de vrijval op de onderhoudsvoorziening, om die te labelen aan het duurzaamheidsgebouw. Daar hebben we al een reserve voor. We hebben grote ambities om al onze gemeentelijke gebouwen duurzaam te maken. En het zou mooi zijn als we het geld die we overhouden op het onderhoud, dat we die daarvoor kunnen labelen en in kunnen zetten om onze gebouwen verder duurzaam te maken. En dan hebben we nog een restant, dat is dan ongeveer 4,8, 4,9 miljoen euro. En dat voegen we toe aan onze ARGI en onze algemene reserve. En dan vinden de wethouder Financiën altijd heel leuk om dat te doen.
Hoe gaat het
eruit? In feite het resultaat tot en met de najaarsbrief. Dus we hadden in feite eruit gehaald ongeveer 3,3 miljoen. Ja, en dan stoppen er weer 5 miljoen stoppen er weer in.
Er is
1,5
miljoen.
Ja, sorry. Ja.
16
miljoen. Ja. 2
miljoen
kort. Die rekensom volg ik nog even niet. Nog even een keer.
Ja, ik zie tegenwoordig allemaal van die mensen met die doomtalk. Ik denk, die hebben hier ook al, maar dat is nog niet zo. Ik zit zo in mededenken. Wij hebben 4,8 miljoen gaan we toevoegen in de ARGI. Ja. Wij hebben bij de najaarsbrief hebben we er 3 miljoen uitgehaald. Ja. Dat is 2 miljoen. Dus we voegen 1,18 miljoen toe. En het grondbedrijf brengt 3,16 miljoen op. Dus wij hebben gewoon, als we het gewoon met echt geld zouden doen en geen monopoliegeld zoals wij hier veel doen, komen we 2 miljoen tekort vorig jaar.
Ja, dan ben ik weer in beeld. En dat is eigenlijk het tekort op sociaal domein. Dat is 2 miljoen. En dan zal ik eerst volgende sheet, en dan komt dan eerst een sheet over de grondbedrijf. Zien eens? Nee, toch op sociaal domein, daar begin ik nu mee. Wat je ziet is enerzijds voor 2019 dat de uitgaven ten opzichte van 2018 met 500.000 stijgen. Van 8,5 naar 9 miljoen toe. Dat betekent dat wij zonder die extra rijksvergoeding waar ik net al even op refereerde, dat we eigenlijk een tekort hebben van 3,4 miljoen. Dan hebben we die 6 ton extra gehad voor 2019. Voor 2020 krijgen we die nog een keer. En voor 2021 en 2022 hopen dat we hem krijgen. Dus dat betekent dat we al de jeugdzorg, als die extra rijksvergoeding meetellen, 2,8 miljoen tekort hebben. Nu hebben we nu nog, ik zeg het nu heel goed, maar nu nog, het geluk dat dat nog gecompenseerd wordt door de WAO en de participatiewet. Die gezamenlijk 8 ton voordeel opleveren, waardoor dus op het totale sociale domein 2,8 minus 0,8, 2 miljoen nadeel hebben. Maar wat je ziet, heel leuk hoor, ik kom maar zo. Wat je ziet is dat de jeugdzorg is heel lastig om dat grip op te krijgen. We zullen er volgende week dinsdag uitgebreid over hebben met u als raad. En het abonnementstarief, dat zie je, het aantal cliënten bij WMO neemt heel sterk toe. Voor 2020 is dat gezet effect zich door. Dus de compensatie die we nu nog halen uit de WMO, is wel een heel sterke vraag of dat ook lukt voor de komende jaren. Dus dit is absoluut reden tot zorg. En we zullen hier absoluut college, raad, keuzes moeten maken. Meneer Van der Boogaard.
Nick, een vraag. Die WMO-uitgaven, kunt u ook aangeven of voor 2019 het tekorten zijn opgelopen ten opzichte van 2018? Dat heeft u bij de jeugdzorg keurig gedaan. Ja. Bij de WMO ziet dat nog niet.
Bij WMO is het vergelijkbaar gebleven. Dus dat vrij constant beeld. Het grappige is eigenlijk dat als je in Drents verband bekijkt, pakt dat heel verschillend uit. We hebben 12 Drentse gemeenten. Ruwweg zijn er 6 gemeenten die hebben echt een voordeel op de WMO, daar horen wij dus ook bij. En er zijn ruwweg 6 gemeenten die hebben een duidelijk nadeel op de WMO. Dus dat is een heel divers beeld. Bij ons gaat dat dus nog goed. Maar nogmaals, we zien eind 2019 zien we al die opwaartse druk op de cliëntentoeloop. En dat zet zich in 2020 absoluut door.
Hadden we nou, zijn de tekorten opgelopen? Even de compensatie weggelaten van het Rijk dan? Zijn de tekorten opgelopen sinds 2018 of niet?
Voor de WMO is het gelijk, vergelijkbaar gebleven. Ja, ja. Zullen we er eentje verder gaan zien eens? Positief nieuws is er dus ook. We hebben in totaal in 2019... 87 kavels verkocht. Nou, geprognotiseerd 88, dus nou, we doen alsof we het omdoen, bij wijze van spreken. He, dus dat is heel mooi. En we hebben daarnaast nog een aantal die een optie hebben, dus dat gaat goed. Te Borg merk je zowel projectmatige bouwen op particuliere kavels, dat organiseert zich heel goed en daar halen we revenue uit. 2019 3,8 miljoen in totaal, ongeveer 3 miljoen op Te Borg, 6 ton op Grote Veen. En dan hebben we nog de Zuidoevers nog wat winstneming gedaan. Daarnaast een kleine afwaardering op de gronden van Tino Zwolde. Dat moesten we doen in het kader van de boekhoudregels. Maar we hebben nog steeds hoop dat we dat kunnen ontwikkelen samen met het Noorden Sanatoriumgebied. Dus per saldo 3,6 miljoen winst. En wat ook goed is om te weten is dat het Prins Bernhoeven terrein. Grondexploitatie verkennend op dit moment opgesteld voor de voorkant, de traverse en de achterkant. Hele globale kengetallen, want we komen met elkaar nog maximaal te praten over hoe de programmatieinvulling er exact uit gaat zien. Maar we hebben in elk geval daarop vooruitlopend al 2,9 miljoen verlies genomen. En hebben bij de najaarsnood hebben we dat gedaan. Ik krijg heel verbaasd, we hebben bij de najaarsbrief al gedaan hoor. Meestal hebt u een heel goed geheugen voor wat we gedaan hebben.
Jawel, dat heb ik nu ook wel hoor. Alhoewel ik zelf wel het moment van twijfel ken. Maar die 2 miljoen hebben we toch gedaan omdat het nog niet de bestemming had die het moest hebben. Het was toch gewoon boekhoudkundige regel. We hebben dat toch niet gedaan omdat we de twijfel aan hadden dat er winstcapaciteit in zat.
Ja, dat klopt. We hebben in feite een hele verkennende, dat noemen we met mooi woord, tentatieve geks gemaakt. En op basis daarvan moesten we van de boekhoudregels, moesten wij het verlies wat we op dat moment voorzagen, moesten we nemen. Dat hebben we bij de najaarsnota gedaan. En die staat nauwkeurig netjes in de boeken.
Ja, dat klopt. Maar toen is er toch ook wel de suggestie gewekt dat hij om de boekhoudkundige regels moest. Maar als we gewoon naar het marktpotentieel kijken, dat een volstrekt overbodig actie zou zijn.
Ja, kijk, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf welke keuzes we gaan maken. Hè. En, ik noem maar even twee keuzes die hier op heel erg van invloed zijn. Gaan we de rondweg wel of niet aanleggen? Ja, dat is de ruimtebeslag is wel gedaan wat dat betreft. Als we dan zeggen, laten de rondweg, gaan we definitief niet meer aanleggen. Dan kunnen we meer woningen realiseren en dan heb je natuurlijk een positief effect op de opbrengsten. Dat soort keuzes moeten we nog maken. Woningdichtheid moeten we natuurlijk nog, hoeveel procent uitgeefbaar ga je doen. Dus er zijn nog heel veel keuzes die we moeten maken. Dit is een heel tentatieve berekening en op boekhoudregels moeten we inderdaad in 2,9 miljoen verlies nemen. En al een aantal keer gezegd dat dit mooi is. Dit is heel mooi, het geeft ons tijd, maar dit gaat opdrogen.
Dan vragen we... Die 3-4 jaar opdrogen, is dit daar de bouw op het Prins Bernhoeven terrein ook bij ingerekend of is dat misschien nog een verlenging van die periode?
Wat je nu ziet is, we hebben eigenlijk twee grote gebiedsontwikkelingen. Dat is de Prins Bernhoeven, dat is Fries-Zuid. Dat zijn beide ontwikkelingen waar we geen grote winsten verwachten. Ik zeg maar even heel kort door de bocht, per manier maar alvast om, maar plus of min nul gaan draaien. Dus daar gaat een grote winst uitkomen. Die gaat wat langer draaien dan 3-4 jaar. Ik denk dat Prins terrein al gauw 10 jaar vecht voor de hele ontwikkeling van de achterkant. Dus dat is meer dan 3 of 4 jaar. Maar dan, nee. Nee. En dan doe ik weer zo naar sinus en dan komt het volgende plaatje. In het plaatje hebben we inzichtelijk gemaakt in hoeverre wij uiteindelijk in staat zijn onze risico's af te dekken. We hebben natuurlijk een spaarbankboekje als gemeente, dat noemen we onze reservepositie. En een spaarbankboekje die moet ook in slechte tijden ons in staat stellen om een aantal dingen door te kunnen doen. Geel omcirkeld is de jaarrekening 2019. Goed om op te merken is dat daar het resultaat voor 2019 nog niet in is verwerkt. Dat doen we consistent niet, want u als raad gaat nog over de bestemming van het resultaat. En misschien hebben we daar nog heel andere ideeën over dan het aan de reserves toe te voegen. Dus die zit hier nog niet in verwerkt. Maar laat onverlet dat wij ruim 200% dekking hebben van onze risico's. En als je de belastingcapaciteit, u weet dat we ook een berekening moeten maken van welke ruimte er zit in de belastingcapaciteit, hoever we dus ons OZB-tarief nog mogen ophogen, dan als je die ruimte eruit laat, dan zitten we nog steeds op 180-190%. Dus we staan wat dat betreft stevig in de wereld. Al een aantal keer gezegd dat ook heel snel anders kan worden. Maar het is wel mooi als je, vorige week was het VDG portefeuilles overleg financiën. En als je dan andere gemeenten ziet hoe die op dit moment al in het eigen vlees moeten snijden. En wij hebben de gelukkige omstandigheid dat wij nog enige tijd kunnen overbruggen om een aantal dingen structureel en toekomstbestendig te organiseren. Sinus. De financiële kengetallen. Dit zijn de wettelijk verplichten die we op moeten nemen. Mooi om te zien is ook onze solvabiliteit, 42%. VNG houdt ongeveer norm aan 30%. De solvabiliteit betekent dat wij vermogen hebben dat robuust genoeg is om incidentele tegenvals op te kunnen varen. Onze netto schuldquote die zit er tussen 60-70%. Daar wordt 100% een beetje als maximum gezien. We houden alleen wel rekening met het feit dat we moeten financieren als het gaat om ons accommodatiebeleid, waar we ook nog met die raad uitgebreid over komen te spreken. Dus die schuldquote kan best eens oplopen en wat dichter naar 100% toe kruipen. Ik dacht dat u een vraag ging stellen, is dat zo te kijken?
Ik weet wat de schuld is en ik weet ook een beetje wat een quote is en netto ook. Maar welke verhouding is daar de netto schuldquote?
Dat is de schulden gedeeld door het totaal van je begroting. En daarvan zegt de VNG, eigenlijk mag je schulden niet groter zijn dan je begroting. Dat is daar heb ik een wijze koppel voor doorgestudeerd. Dus dat geloof ik dan heel graag dat zo is. En dan wordt er gezegd van eigenlijk mag dus maximaal 100% zitten. Maar als je netto schulden oplopen, als je meer schulden krijgt en je begroting neemt niet toe, dan gaat die dus steeds dichter in 100% toe kruipen. En dat is even een signaal wat ik af wil geven nu.
Als ik nou zie dat wij met een schuldquote staan van 68% in 2018 en in de begroting van 2020 van 131. En als we erin uitgaan, als ik hem goed interpreteer wat u net zegt, dat we een begroting hebben van 1 miljoen. Dan hadden we toen 680.000 en dan zijn we in 2 jaar naar een schuld gegaan van 1, 3, 10 miljoen keer zoveel. Zeg ik me nou goed?
Wat dit over zich laat zien is wat in de jaren 2019 staat.
Microfoon. Wat in de jaren 2019 staat is dat hij nu constant blijft. Ik heb mijn bril even niet bij me. De bovenste percentage staat aan 60%. 68%. Nou, dus dat betekent eigenlijk dat onze schulden gedeeld door de begrotingstotaal, dat dat 68% is. En de VG zegt van, eigenlijk mag je schulden mag oplopen tot maximaal je begrotingsomvang. Maximaal. Dat is eigenlijk wat ze je adviseren. Het staat geen straf op, het is niet dat we dan in één keer allerlei ellende over ze krijgen. Maar voor u als raad is het natuurlijk wel goed om daar rekening mee te houden. Dus ook onze verantwoording in het kader van financieel beleid aan u als raad.
Sorry hoor, ik weet niet of ik nog een vervolgvraagje mag stellen, voor mij te verduidelijken, en misschien voor iemand anders ook wel. Maar dan zitten in de begroting 2020 zitten we met die schuldquote op 131%. Onze begrotingomvang neemt zowat niet toe. Dat betekent dat onze schuld in 2020 nagenoeg een keer zo hoog is als in 2018. Heeft dit betrekking van, ik heb de burgemeester al 2 of 3 keer een waarschuwing horen geven wat we met ons tafel zullen doen, maar ik twijfelde daarin aan. Ik denk, die man is geen financieel expert, daar hebben we een andere voor. Maar dan krijg ik haast de neiging om te zeggen, die burgemeester heeft terecht die waarschuwing afgegeven.
Wat dit is met name het accommodatiebeleid. Want dat gaat, dan moet je financieren. En dat betekent dat je schulden zult toenemen. Volgens mij is dat de belangrijkste reden waarom die schuldgrootte in ieder geval modelmatig toeneemt. Ik denk dat het in ieder geval heel goed is om dat getal goed in de gaten te houden. Op dit moment is het goed, maar het is inderdaad zo dat als we het accommodatiebeleid in zijn volle mate gaan realiseren, dan is het niet alleen van belang dat we dat gedekt hebben binnen de begroting, want dat vinden we natuurlijk met elkaar ook heel belangrijk, maar dat we ook qua schuldpositie het verantwoord blijven organiseren.
Voorzitter, als jullie denken dat ik stil moet zijn en zeggen, maar ik hoor mezelf als praten. Maar wat ik hier zie, dat is toch gewoon gegeven, de begroting van 2020. Ja, en dan betekent dat toch dat we in 2 jaar tijd een keer zoveel schuld opgewerkt hebben. En dan, hoe dat ook is, dan als dit gewoon komt, als we dit 2 jaar doen, dan zijn we technisch failliet.
Nou, zo hard loopt het nog niet, maar het is ook een advies van de VG. Hè? Die zegt van, we adviseren u niet hoger aan 100%. En ik denk inderdaad wel dat, en dat is heel goed, als we straks over accommodatiebeleid komen te praten, zullen we heel veel keuzes moeten maken. Ook als het gaat om, is het gedekt binnen de begroting. Maar ik denk dat het ook goed is om inzichtelijk te maken wat dat betekent voor die netto schuldquote. Want je zult moeten financieren. En volgens mij is dat de belangrijkste reden.
Nou, één keer een hele kleine opmerking. Dit is toch de basisbegroting 2020. Daar hoeven we toch geen keuzes meer in te maken. Je hebt dat vorig jaar gemaakt.
Alleen, dat klopt. De begroting 2020 vorig jaar vastgesteld, dat klopt inderdaad. Ja, nou, en eigenlijk moet je hem nu actualiseren op basis van wat je van een jaar in 2019 nu weer weet. Want het ziet er nu natuurlijk alweer heel anders uit wat dat betreft. Ik heb het ook niet ontkend. Ik heb alleen aangegeven dat het heel goed is om straks met de accommodatie, waar het een belangrijke rol in speelt, om het dan inzichtelijk te maken hoe de schuldgroep zich werkelijk heeft ontwikkeld. Dit is een begroting. De begroting is een best guess die je op dat moment maakt. En de werkelijkheid kan zich altijd weer anders ontwikkelen. Andere kerngetallen zijn denk ik iets minder spannend. Tenzij u er een vraag over hebt, dat mag natuurlijk altijd.
Ik kom zoveel van die termstekking. Ik zie nog een solvabiliteitsratio. Maar als die netto schuldquote oploopt, dan loopt het solvabiliteitsratio net zo hard terug, denk ik. Maar dat houdt. Ja.
Dat is inderdaad de relatie der dingen. Want dat betekent dat je eigen vermogen ten opzichte van totaalvermogen, want daar is de resultante van. Als je totaalvermogen toeneemt, je eigen vermogen niet, ja, dan wordt het klopt. Ja, dat klopt. Dit is een relatief korte verplichting vanuit de BBV om dit op te nemen. En je merkt dat het daar best wat inzicht geeft. Hè? Maar we kijken altijd heel erg naar begroting en is iets gedekt. Nou, dat is niet onbelangrijk vanzelf, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar ook dit soort kengetallen is wel te degen over u als raad van belang om een kaderstellende en ook de controlerende rol invulling te geven. En ik denk dat het gewoon goed is als grote beslissingen worden genomen die echt invloed zijn op een van deze kengetallen, dat we dan inzichtelijk moeten maken als college. Zie eens, de volgende. De accountant, die is hier geweest en die heeft als belangrijkste een goedkeurende verklaring gegeven. Nou, ik zou kunnen zeggen, dan is het ben je klaar, maar ze hebben nog een aantal aandachtspunten ook meegegeven. Waar we wat mee moeten. Effecten coronacrisis, klaar, dat zal allemaal. Rechtmatigheidsverklaring voor de liefhebber. Dan wordt wat anders georganiseerd. Dan moeten wij als college ons zelf verantwoorden. En dat wat nu de accountant doet, moeten wij als college veel meer gaan doen. De accountant gaat echt puur toetsen. Nou, daar komen we al over te spreken. Tekort aan sociaal domein, al genoeg over gezegd, denk ik. Natuurlijk.
Die onzekerheden sociaal domein, kan je daar een toelichting op geven?
Dat kan ik. Wat voor de accountant van belang is het gegeven dat de prestatie, dus de zorg, geleverd moet zijn. Hoe doen we dat? Dat doen we door alle zorgaanbieders, en dat zijn er volgens mij meer dan 200, aan te schrijven. Schrijf ze allemaal aan. Ik weet, kijk even naar financiën. Ik weet niet eens of ze allemaal aanschrijven, maar wel de grootste in elk geval van een bepaalde omvang. En die vragen wij een accountsverklaring te verstrekken. De accountant van die zorginstelling beoordeelt dus of de zorg, de prestatie, geleverd is. En we zijn dus daar een beetje van afhankelijk of die accountant dat doet. Het ligt een beetje in lijn met vorig jaar. Ik heb ook aangegeven, ik vind het daar een beetje bijzonder dat we afhankelijk zijn van een accountant om ons die prestatielevering vast te stellen. Dus we gaan ook als organisatie zelf over nadenken wat we kunnen doen om dat bedrag, die onzekerheid, naar beneden te krijgen. Aanbestedingsfouten, er staat wat zwart-wit, maar dat zijn dingen die nog uit vorige jaren doorwerken. En Daar zijn eerder jaren het foutief op aanbesteed en de kapitaallasten komen nog te lasten dit jaar. Dan loopt dat dan gewoon door. Nou, vennootschapsbelasting is verder niet zo heel spannend. Voorziening pensioenen voor wethouders zal waarschijnlijk op grond van de BBV gevormd moeten worden. Ook een wat technisch verhaal. Ja, als ik meer op moet zeggen, dan moet u het zeggen, maar het is wat technisch. Ik vind het niet zo heel spannend. En dat geldt ook voor de andere twee punten. Ze komen allemaal terug in het rapport van bevindingen. Die krijgt u allemaal. En dan krijgt u dan voldoende podium om daar wat van te vinden. Eerst hier de auditcomité op 8 juni, dacht ik, Nina. En daarna komt het in uw raad nog in volle glorie terug. Niet al te spannend, vond ik het persoonlijk. Zien we naar de ene laatste sheet? Ik heb er 3 sheets dan, vooruit. Uw wens was vervuld. We gaan dat ook regelen. Samenvattend, wat is nou eigenlijk de rode draad, de boodschappen in het verhaal? Het tekort sociaal domein lijkt meer structureel. Wat we dus nu, en we hebben het eigenlijk al met elkaar geconstateerd, dekken uit de structurele inkomsten, of de niet structurele, sorry, inkomsten van het grondbedrijf, van de grondexploitatie. Op termijn is dat dus niet houdbaar. Zeker als je ook nog eens weet dat de abonnementstarief ook zijn rol gaat eisen, moeten we, en dat is heel belangrijk denk ik, fundamentele keuzes maken als college, als raad, om dit weer in de grip te krijgen. En de corona-effecten komen er uiteraard ook nog bij en dat zal ook niet positief zijn. Dat betekent dat wij hebben gezegd als college van de wereld is op dit moment maximaal onzeker. We moeten met elkaar nadenken hoe we inderdaad grip krijgen op het sociaal domein. We hebben de corona-effecten waar het op dit moment heel lastig van is. We krijgen er wel wat zicht op wat dat concreet gaat worden. We hebben de toezegging uit Den Haag van we gaan u maximaal compenseren als gemeente. Maar we weten al, als Den Haag zegt we gaan u compenseren, dat is meestal eenzijdige liefde. Ja, daar word je zelf blij van. En daarnaast komt ook nog op termijn op ons af de herverdeling van het gemeentefonds. Wat, zoals het nu lijkt, heel nadelige effecten voor ons als gemeente gaat hebben. Dus dat is uitgesteld tot 2022, dus we hebben nog eventjes om daar ons voor te bereiden. Welke kant erop gaat, het wordt pas bij de decembercirculaire bekend. Dus voorlopig is dat niet zo heel wat te zeggen. Maar we zitten wel in maximale onzekerheid. En dat betekent, en het brief is volgens mij ook bijgevoegd bij de stukken, dat wij hebben gezegd als college van, het is goed om de perspectievennota te beschouwen in eerste instantie als een soort financiële tussenstand. Die krijgt u gewoon, die krijgt u in juni. 30 juni gaan we bespreken, maar dan is het ook niet meer dan die financiële tussenstand. En we gaan met uw raad, we gaan het voorstellen in het presidium, want die gaat er uiteindelijk over, is het idee om de begrotingsbehandeling in tweeën te knippen. Eerst de begrotingsbehandeling, dan hopen we wat meer zicht te hebben en op corona en op de compensatie van Den Haag en ook op de meicirculaire, want de meicirculaire zal als een juni of een juli circulaire kunnen worden. Toch belangrijke informatie dus, met de eerste begrotingsbehandeling die na de zomer komt, stellen we dan voor om daar een algemene beschouwing aan te koppelen. En dan, wat ergens in november, de definitieve begrotingsbehandeling. Heel druk zeg ik erbij, dit is een voorstel. Dat gaat naar het presidium toe en die gaat daarover besluiten.
Ik heb nog één vraag. Oh, de kosten van het hele coronaverhaal, houden we die steeds scherp in beeld? En zijn we daar volledig in?
Ja, nou is het heel, zijn twee dingen. Ten eerste heeft Den Haag gezegd van, wij gaan dat compenseren. Dan is de volgende vraag, hoe ga je dat compenseren? Dat kan zijn een soort lump sum op basis van het inwonertal en of je veel of weinig effecten van hebt. Dat maakt dan even niet uit. Of het gaat gebeuren op basis van je werkelijke kosten. Dus dat is niet bekend, dat weten we gewoon op dit moment niet. Je ziet in Drenthe, we hebben vorige week Drentse VDG-verband erover gehad. Zie heel grote verschillen. Onze buurgemeenten aan Hunze, Borgo, Doornemen, heel veel toeristenbelasting. We merken nu dat de 2/3 deel van die inkomsten al kwijt zijn. Assen heeft heel veel parkeerbelasting, om maar iets te noemen. Dus die verschillen per gemeente zijn al heel erg groot. Dus er zal wel ergens een verdeelsystematiek komen. Hoe het ook zij, het wordt ons absoluut geadviseerd van maak die kosten inzichtelijk. Hou dat in beeld. En dat gaan we ook doen. En dan gaan we u ook, zo gaan we daar wat meer zicht op hebben, gaan we u daar ook in de voorjaarsnota en de perspectieve nota wat nader zicht op geven. Tweede punt is wel dat het soms heel lastig is om iets aan corona te relateren. Dan kun je voor sommige dingen kun je dat goed doen. Kun je zeggen van dit is heel duidelijk corona gerelateerd. Als onze bouwkavels minder hard lopen, ja, is dat corona? Zit daar andere effecten achter? Dus het is geen absolute wiskunde waar we het over hebben. Meneer Van Es.
Ja, ik las in Binnenlands Bestuur of zoiets van een van die bladen een stukje over effecten van coronacrisis met betrekking tot het factureren van zorginstellingen en dat soort zaken. Omdat er nu heel veel diensten niet geleverd worden en er een soort beleid is dat men zegt van het niet leveren van diensten zou niet automatisch hoeven te betekenen dat ze niet gefactureerd hoeven te worden. Omdat je aan de ene kant zegt van je wil de dienst, degene die de dienst normaal gesproken zal leveren, uit de wind houden. Aan de andere kant zou dat betekenen voor de gemeente dat je nog meer lasten zou kunnen krijgen. Weet je daar iets van?
Dus, precies zoals je formuleert, dat klopt. En daar heeft het Rijk ervan gezegd van dat gaan wij volledig compenseren. We zijn gedwongen om zelfs zorgbieders zorg niet kunnen leveren of anders moeten leveren om dat te compenseren. En we krijgen daar een compensatie voor vanuit Den Haag. Wat ik begrepen heb is, want die regeling zal ook moeten uit worden gewerkt, dat we daar de eerste zicht op krijgen bij de meicirculaire. Maar ook dat is nog wat onzeker. Dus we krijgen compensatie, ja, dat gaat er gebeuren. Maar wel, dus wij betalen zorgaanbieders en wij krijgen vanuit Den Haag dat weer gecompenseerd. Maar op en welke wijze, dat moeten we afwachten.
Weet je dat zeker? Omdat die berichten die ik las, die waren van nou pak een beet vorige week, begin deze week, zeg maar. Dus ik vandaar dat de toezegging wat aardig vers in hard overkomt die nu gedaan wordt vanuit het Rijk, begrijp ik.
Nee, dat is toen destijds de regeling werd ingesteld, is dat gelijk gezegd door het Rijk, van dat we gaan u daarvoor compenseren. Alleen, en dan haal ik mezelf een beetje van, het is heel onzeker van is dat toereikend, hè? Want ook dat is natuurlijk vrij lastige wetenschap, van wat is dan extra zorg die geleverd is, is dat allemaal corona gerelateerd, dus daar zal er ongetwijfeld een hele ingewikkelde discussie over gaan volgen. Vertrekken we dus, het wordt gecompenseerd. Volgens mij.
Ja, ik ben een beetje verbaasd over uw opmerking over de perspectiefnoden en de beschouwing koppelend aan de begroting. Wij hebben volgens mij hier een proces opgebouwd en een schema waarin wij de perspectiefnoden tijdig kregen, waarin wat voorstellen stonden van het college om keuzes in te maken. En die keuzes geven we mee bij de beschouwing en bij de perspectiefnoden en die zouden nog verwerkt worden in de begroting. Maar daar dit is vanzelf een hele andere indeling en een hele andere. Wij denken dat we naar het bijspel gaan, maar we komen bij een ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Maar dit is vanzelf wel heel vreemd dat we hier nou mee komen, want er is nogal een beetje drang uit de raad uitgeoefend om toch met de perspectiefnota te komen, omdat we daar keuzes in kunnen maken, om dan wel overwogen keuze. Maar waar is dit op gebaseerd, dat het college met dit voorstel
kan zouden gaan doen? Nou, kijk, het punt is, we hebben als eerste gezegd van, we willen uw raad maximaal in positie brengen. Dat doen we door niet twee keer met u te overleggen, maar drie keer. Door niet twee keer met u te overleggen, namelijk bij perspectieve nota en vaststelling begroting, maar zelfs drie keer. Eén keer bij perspectieve nota, twee keer bij vaststelling begroting. Willen we die twee, we gaan de begroting gaan in twee termijnen behandelen. Eén keer na de zomervakantie op basis van de informatie die we op dat moment hebben. En daar eigenlijk op dus de algemene beschouwingen. En de tweede behandeling doen we gewoon standaard in november. En dan is dat de normale begrotingsbehandeling. Dus we zien elkaar drie keer over deze stukken. En waarom doen we dat? Of stellen we dat voor? Want ik kan niet genoeg benadrukken dat dit het voorstel is wat in het presidium nog besloten zal moeten worden. We doen dit omdat eigenlijk op dit moment zoveel onzeker is dat harde keuzes maken die we wel moeten maken, op dit moment gewoon echt niet te doen is. Omdat we veel te weinig weten. We kennen de meicirculaire nog niet, we kennen de effecten van corona nog niet, we kennen de compensatie van het Rijk nog niet. Dus als je perspectieve nota nu wilt beschouwen als een document om politiek bestuurlijke keuzes te maken, zeggen wij van, dan is daar nog veel te veel onzeker. Dus willen we eigenlijk het zo doen, dus het voorstel, perspectieve nota, financiële tussenstand, op basis van wat we op dat moment weten, dan nemen we u mee. En de algemene beschouwingen schuiven er iets door in de tijd, op het moment dat we meer informatie hebben, hardere informatie hebben, en dan kunnen algemene beschouwingen komen. En dan is eigenlijk een politiek bestuurlijke afweging die normaal bij de perspectieve nota plaatsvindt, schuiven we door naar de eerste begrotingsbehandeling. En daarna komt de tweede begrotingsbehandeling in november. Dat is het proces.
Helder. Dus als ik nou gewoon zeg dat de perspectieve nota vervalt en we de voorjaarsbrief krijgen en dat we de beschouwing bij de eerste behandeling van de begroting doen, dan zit ik daar ook goed mee.
Nou, de perspectieve nota komt wel, alleen heeft een heel ander karakter. Want de perspectieve nota zal de informatievatten die we op dat moment kennen, nogmaals hard en zacht en rijp en groen door elkaar, en zal ook de voorstellen bevatten voor nieuw beleid, waar nog mogelijkheden en waar nog ruimte zitten. Dat zal de perspectievennota bevatten. Daar kunnen we met elkaar over in gesprek. Als we het hebben over het sturen, wat we met als raad willen, dat zal dan geknipt worden in het tweetrapsraket, waarbij we de begroting dus twee keer hier op tafel krijgen.
Praktische vraag, maar we zijn met zo'n klein gezelschap en allemaal praktische mensen, dat kan wel. Is er ook een beetje... Wat zeg je? Ja, prima, ja. Oké, oké.
Allemaal nog heel vers wat dat betreft. We hebben in het college nog heel kort over gesproken. Maar in het presidium zal deze discussie in de volle breedte, in de volle omvang gevoerd worden. En mogen duidelijk zijn dat daar een besluit valt hoe we het proces in gaan richten. Meneer Van Nes.
Voorzitter, ik wil er toch nog een opmerking over maken. Ja, u daagt me nou een beetje uit.
Ja, dat is goed.
Dit is vanzelf wel een beslissing. Het presidium stelt bij slechts de agenda vast. En we doen nou iets wat desraads is in mijn beleving. Waarbij maken een hele grote breuk met het verleden.
Van Akte. Meneer Van Nes.
Ja, even kort samenvattend. Het verhaal van de perspectiefnota. Daarbij geeft u aan dat die, zoals het stand van zaken nu te overzien is, dat die onvoldoende harde gegevens zal gaan bevatten om daar eigenlijk beleid op te formuleren in het kader van wat we normaal gesproken bij een perspectiefnota zouden doen.
Correct. En nogmaals, wat we op dat moment weten, dat delen we met u raad. Laat dat ook verstrekt duidelijk zijn.
Nee, ik vraag dat even met nadruk, ook een beetje in aansluiting op de vragen van de heer Pieters. Maar dat is voldoende informatie in deze zin die ik uitsprak en die u in feite bevestigt om mee te nemen richting presidium, denk ik, in de richting raad, waar we er verder mee moeten. Dank u.
Meer vragen over zijn? Dan gaan we door naar de volgende sessies. Want dat is even het proces voor de jaarrekening. Gaan we weer terug naar de jaarrekening, het proces. 1 juni voor 10 uur mag u de vragen inleveren. Ontvangst, dat gaan we doen op de 9 juni. En behandeling in de gemeenteraad is voorzien op 16 juni. En dan gaan we op 15 juli met een strikje erom, gaat hij naar de provincie toe. Nou, dat is het normale proces. En volgens mij wil meneer Van der Boorn een vraag stellen.
Even heel praktisch, u bent zich van bewust dat 1 juni tweede Pinksterdag is?
Is het te vrij?
Helemaal vrij.
Ik treed niet in uw planning, maar u komt er vast wel uit, denk ik zo. En het laatste sheet die gaat dan over het proces wat ik net al even heb besproken, over de voorjaarsbrief en de perspectieve nota. En daar ga ik mezelf niet meer herhalen, behalve dat er ook daar een warme overdracht plaatsvindt op 10 juni aanstaande. Meneer Van der Boograat.
Even een vraag. We hebben ook in juni wordt ook de jaarrekening onder andere van de WPDA behandeld. Ook de andere gemeenschappelijke regelingen, die hebben jaarrekening overgelegd. Betekent dit dat het allemaal al meegenomen is? Stel dat wij straks in juni nog tot een andere conclusie komen, zeg maar, over een...
Ja, wat ik net al aangaf is dat de perspectiefnota gebaseerd is op datgene wat we op dat moment weten. De GR'en hebben allemaal een begroting op 15 april moeten aanleveren. Dus dat zit allemaal verwerkt in de perspectiefnota, alle effecten daarvan. Niet alleen van de WPDA, maar van alle gemeenschappelijke regelingen. Voor de perspectieve nota heb ik het dan over. In de perspectieve nota zitten de effecten van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen verwerkt.
Misschien zit ik verkeerd hoor, ik neem even de WPDA, die wordt behandeld op ons verzoek onder andere ook. Maar die heeft een jaarrekening van 2019 overgelegd. Zeg dat, ik vraag me af, is dat meegenomen ook in de jaarrekening 2019
dat van ons? Allemaal meegenomen, ja. Meneer Van Nes.
Ja, dat prikkelt toch mijn nieuwsgierigheid en ook mijn fronsen van wenkbrauwen een beetje. In die zin, ik kan me voorstellen dat al die gemeenschappelijke regelingen met een fijne begroting voor 2021 met dezelfde onzekerheden geconfronteerd worden als onze gemeente ook. Dat betekent dus eigenlijk dat wij een onzekere begroting van de gemeenschappelijke regelingen mee gaan nemen in onze eigen onzekere begroting in perspectieve nota. Algemeen, oftewel conclusie, dat is onzekerheid in een kwadraat, zou ik bijna zeggen.
Je hebt het prachtig geformuleerd, dat is ook zo. En ik geef twee antwoorden erop. Het eerste is dat wij het moeten. Wij moeten in onze begroting de gemeenschappelijke regelingen integraal opnemen, dus dat is een moetje. Maar het is terecht, die begroting is inderdaad opgesteld en voorbereid al veel eerder door de gemeenschappelijke regelingen, toen we nog niet eens van het woord corona hadden gehoord. Dus dat is absoluut terecht wat u opmerkt, dat daar nog heel veel onzekerheden in zullen zitten. Zijn er verder, ik kijk even naar de rechterkant, nog vragen? Ambtenaar nog vragen? Oh nee, mag niet. Linkerkant. Ben ik ook netjes binnen de tijd gebleven. Vier, die heeft meestal de lastigste vragen.
Ja, hier achterin liggen stukken voor iedereen natuurlijk, voor alle raadsleden. Nou, normaal gesproken, wie er niet is, die krijgt hem toegestuurd. Hij staat ook digitaal al wel inmiddels op de site. Maar gezien het Hemelvaartweekend zouden ze wat lang onderweg kunnen zijn. Dus als je zegt van nou, mijn fractieleden willen hem graag ogenblikkelijk hebben, neem ze dan mee. Maar verder gaan ze gewoon op de post. Maar dat zal wel denk ik wat langer duren voordat die dan bij de diverse raadsleden zijn.
Ieder bedankt voor zijn of ja, alleen zijn erin, denk ik, hè? Die bedank ik wel apart. Goed Hemelvaartweekend.